U kunt nu gaan luisteren naar de vragenavond gehouden op donderdag 22 juni 1995.
Vragenavond staat er in contact. En dat betekent dat we op een avond als deze ingaan op vragen die gesteld zijn. Sommige recent, andere al uit een wat verder terugliggend datumtje. Vanavond wil ik graag ingaan op een brandende vraag. Een vraag die al een paar jaar ligt te smeulen. En waar ik, naar ik hoop, vurig op zal kunnen antwoorden. U weet waar het over gaat. Handelingen 2. Zoek die maar eens op. Al behoorlijke tijd geleden gesteld. En ik heb hem een aantal keren vooruitgeschoven. Maar nu wil ik er gewoon mee beginnen. En ik denk dat het de enige vraag is waar we vanavond aandacht aan kunnen besteden. Ik heb hem niet voor niets zo lang laten liggen. En ik wil met u vanavond gedachten delen. Als proeven van uitleg. Handelingen 2. En dan lezen we maar vanaf vers 1. En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen. En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. En vulde het gehele huis waar zij gezeten waren. En er vertoonde zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest, en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken. De vraag gaat over de tongen als van vuur en het geluid als van een geweldige windvlaag. Wat zijn dat voor verschijnselen? Is dat een aanduiding van de Geest Gods, het vuur van de Geest? Of is dat iets van de duisternis, het verdervende, verterende vuur? En die windvlaag, storm, is dat bij God? Hoort dat bij God? Die vragen. Wat wordt er eigenlijk met vuur bedoeld in de Bijbel? Is dat altijd negatief? In 1990 hebben we al eens een keer daar een vraag over behandeld. Toen aan de hand van Openbaring 1. Ogen als van een vuurvlam. Maar blijkbaar toch nog niet voldoende voor, ja, nog andere teksten in de Bijbel. En ik heb echt de hele Bijbel daarop nagezocht. Op vuur, op vlam, vurig en op storm, op windvlaag. En ik wil vanavond daar dus op ingaan. En doorgeven van wat ik daar heb gevonden en uit meen te mogen concluderen. En voor degenen die zijn gekomen voor hun vraag, die dan dus vanavond niet aan de orde komt, heb hetzelfde geduld als degene die deze vraag heeft gesteld. Hij komt aan de orde en wellicht in augustus of in dit najaar al. Maar vanavond wil ik gewoon in alle rust met dit item bezig zijn. Met vuur, storm en met nogal meer natuurverschijnselen die zo vaak in de Bijbel beschreven worden als God zich ergens manifesteert. Denk alleen maar aan de beroemde tekst uit Hebreeën 12. Onze God is een verterend vuur. Maar laten we eens beginnen hier. Hier bij het gedoopt worden van de discipelen in de Heilige Geest worden tongen als van vuur zichtbaar en is er het geluid als van een geweldige windvlaag. Waren dat verschijnselen die noodzakelijkerwijs verbonden waren en verbonden zijn aan het gedoopt worden in Heilige Geest? Zijn dat wezenskenmerken van het gedoopt worden, het vervuld worden van mensen met Heilige Geest? En dan kun je altijd eens nagaan, hoe is dat in Jezus' leven gegaan? Als Jezus gedoopt wordt in Heilige Geest aan de Jordaan, dan zien we daar geen tongen als van vuur. We zien en horen ook niet, althans de beschrijving, in de beschrijving staat dat ook niet, wordt het niet aangegeven, ook geen geluid als van een geweldige windvlaag. Toen Jezus gedoopt werd in de Heilige Geest, daalde daar alleen maar een duif neer. En ik heb dat in het laatste studieblad ook beschreven. Ik hoop dat u dat gelezen heeft, studieblad 69. Een duif die een weergave is van de allesomvattende vrede en rust waarin dit heerlijke, prachtige gebeuren, gedoopt worden in de Heilige Geest, bij Jezus heeft plaatsgevonden. En ik denk dat we daarin het normale, het diep oorspronkelijke kunnen aantreffen. Alles wat in Jezus' leven gebeurd is, geeft zicht op het oorspronkelijke. Hier is vuur. En er wordt gesproken van storm. Wat zijn nou wezenskenmerken van vuur en storm? Vuur verteert. En storm vernielt. Dat zijn de wezenskenmerken. Vuur heeft altijd iets nodig om door te gaan. En als het vuur brandt, dan wordt er iets verteerd. Als er een storm loeit, dan zoekt het aangrijpingspunten om zijn kracht op uit te leven. En dan wordt er iets vernield. En deze natuurverschijnselen, deze verschijnselen zijn een beeld, een weergave van iets wat er in de geestelijke wereld plaatsvindt. Want het gaat ons niet om het vuur, het natuurlijke vuur, of om de natuurlijke storm, maar het gaat met name om wat is er tegelijkertijd in die geestelijke wereld aan de hand. Zomin als het niet gaat om die witte duif, maar de weergave in de geestelijke wereld, de betekenis daarvan. Als we zo de eerst opvallende wezenskenmerken van vuur en storm naar voren halen, dan is dat niet positief. Dan is dat niet positief. Want verteren, dat is degeneratie. Vernielen duidt op achteruitgang van waarde. Dat is dus niet zo positief. Nee. Toch denk ik dat het wel van iets positiefs is afgeleid. Uit iets positiefs is ontstaan. Vuur en storm zijn uit andere verschijnselen ontstaan die wel oorspronkelijk waren. Die wel kenmerkend ook zijn voor het klimaat van Gods Koninkrijk. Maar doordat er een omslag heeft plaatsgevonden in de geestelijke wereld, is ook in deze oorspronkelijke natuurverschijnselen iets toegevoegd, iets tevoorschijn gekomen, wat er van oorsprong niet in zat, maar er wel uit voort is gekomen. Juist door die omslag bij het ontstaan van het Rijk der Duisternis. Storm. Daar zit het geweld in. Maar als je dat geweld er eens uithaalt, als een storm gaat liggen, wat hou je dan over? Het zuizen van een zachte koelte. Een aangenaam, verfrissend, weldadig en rustgevend windje. Ik denk dat het daaruit is ontstaan. Wat van oorsprong weldadig is, rustgevend, verfrissend. En in die zin helemaal ook kenmerkend voor het wezen Gods, de aanwezigheid van God, is door een omslag van wezen geworden tot storm. Vernielend, onrust bewerkend. Niet langer weldadig, maar gewelddadig. Vuur, dat is ontstaan uit lichtglans. Lichtglans is verblijdend. Dat verspreidt heerlijkheid. Dat straalt, dat is aangenaam. Maar waar dat omslaat in vuur, wordt het beangstigend en wordt het verderf zaaiend. Dan komt daar geweld in. Dan is de vrede en de rust eruit. Het geweld en de onrust is erin. Het goddelijke in het licht is eruit. En het duivelse is erin. Licht wekt op, stimuleert, levengevend. Vuur, ja, het doet nog wel denken aan licht. En een indruk van dat vuur is nog wel iets van licht, maar in zijn kern is het verderf, zaaiend en in wezen beangstigend. Ik denk dat we deze natuurverschijnselen aan iets mogen gaan verbinden. Als God verschijnt, dan is God omgeven door dienaren. God verschijnt nooit alleen. Als God aan Ezechiël verschijnt en de troon Gods zichtbaar is, zichtbaar wordt, visionair, dan ziet Ezechiël dat die troon gedragen wordt door cherubs. Troondragers. Edele engelen. Verheven wezens in die geestelijke wereld. Met koninklijke taken. De fundamentcursus hebben we het beschreven als de koninklijke garde, cherubs. Daarnaast wordt God omgeven, en Jesaja ziet dat heel duidelijk in zijn roepingsvisioen, door serafs. Boden van God, priesterlijke dienaren, die rondom de troon staan en de heiligheid van God bezingen, jubelen en ook mede uitdragen. Ik denk dat als God verschijnt in lichtglans, of als God verschijnt in het zuizen van een zachte koelte, dat die natuurverschijnselen te maken hebben met activiteiten van engelen in de geestelijke wereld. Daarvan een beeld vormen. Daarop duiden. Daarop willen wijzen. En waar de mooie natuurverschijnselen, zachte koelte, licht, te maken kunnen hebben met goede engelen, zullen die afgeleide natuurverschijnselen, die verschijnselen waarin dat geweld is gekomen, te maken hebben met manifestaties van ontrouw geworden engelen. Als God zich manifesteert, als God openbaart, dan zijn daar rondom hem engelen. Dat is gewoon zo. Want God wordt omgeven door zijn engelen. Dat is heel reëel in de geestelijke wereld. Maar de mens in de natuurlijke wereld ervaart daar iets bij. En heel vaak lijkt het mij dat wordt ervaren als een natuurverschijnsel, als lichtglans, als het zuizen van een zachte koelte. Of, als er nog wat bij komt, vuur, storm. Die mens krijgt een indruk van wat er in die geestelijke wereld voor zijn geestelijke ogen gebeurt. Maar kan dat niet precies benoemen? Kan dat niet precies beschrijven? En beschrijf dan zijn indruk. Het is een beleving. Waar God verschijnt, beleven mensen enorme dingen. Zien ze bijzondere waarnemingen, hebben ze bepaalde ervaringen, zien ze visioenen. Soms ook reëel door natuurverschijnselen in de natuurlijke wereld begeleid. Misschien ook alleen maar ervaren als zodanig. In Psalm 50 staat: uit Sion, de volkomen schoonheid, verschijnt God in lichtglans. Psalm 50, vers 2. God verschijnt in lichtglans. De Bijbel zegt: God is licht. In hem is geen duisternis. Licht. Geestelijk licht. Ik denk dat licht een weergave is van iets wat in God is. Licht gaat van God uit. Geeft uiting aan zijn heerlijkheid. God is gehuld in licht. Het gaat van hem uit. Hij is erin gehuld. En degenen die bij God horen, mogen zich daar eveneens in hullen. Zijn engelen, die het koninkrijk Gods mede gestalte geven. Als u zich goed herinnert, en u bent alle donderdagavonden trouw aanwezig, of u heeft de banden beluisterd, dan kunt u zich iets herinneren van donderdag 2 maart. Broeder Roland Siepers heeft ook hierover iets gesproken, en dat sprak me wel aan. Licht. God hult zich in licht. Dat is heerlijk, dat is prachtig. Zijn engelen die bij hem horen ook. En die serafs, die worden vaak als lichte gestalten gezien. Edelstenen. Flonkerende gedaanten. Ik lees u Exodus 24, vers 10. Dan is een delegatie van het volk de berg opgeklommen om de Heere te zien. En zij zagen de God van Israël. En het was alsof onder zijn voeten een plaveisel lag van lazuur. Als de hemel zelf in klaarheid. Zij zagen de God van Israël. En onder zijn voeten als een werk van safierstenen, zo zegt de Statenvertaling het. En het was als de gestalte des hemels in al zijn klaarheid. Zij zien een gestalte en weten dat is God. En die God is omgeven door iets wat op edelstenen lijkt. Wat glimt, wat glanst, wat straalt, wat flonkert. Als de hemel zo helder in zijn klaarheid. Een schitterende uitstraling. Helder licht. Niet alleen van de figuur die zij visionair zien, maar ook van die wezens rondom hen. Die zij zien als een plaveisel van lazuur. Als een werk van safiersteen. Gerubs, of serafs, die naam betekent edelen. Edele engelen. En ik denk dat deze edelen inderdaad stralen van licht. En als zodanig, als edelstenen wel eens waargenomen kunnen worden. Als men dan flonkerend gesteente, vlammend gesteente, daar komt geen vuur uit stenen, maar dat lichtgevende gesteente, dat helder, klare lichtgevende gesteente ziet, dan denk ik, dat is een proeven van uitleg, dan denk ik dat je dat mag verbinden met aanwezigheid van serafs. Als God aan Adam verschijnt, dan is dat in het suizen, nee, in de avondkoelte. Dat speciale moment van de dag waarin het zalig vertoeven is, de avondkoelte. Een zacht windje, en daar sprak God met Adam. Toen God aan Elia verscheen, was hij niet in het vuur, hij was niet in de storm, hij was niet in de aardbeving, maar Elia merkte gelijk, toen dat zuizen van die zachte koelte er was, dat is de Heere. Daar is hij in. Door dat klimaat wordt hij omgeven. En naar mijn mening duidt ook dat op aanwezigheid van engelen, die die verschijning van God begeleiden. In Psalm 18 staat: God rijdt op een cherub en zweeft op de vleugelen van de wind. 2 Samuel 22 vers 11. Hij reed op een cherub en vloog. Hij verscheen op de vleugels van de wind. Ik denk dat wij cherubs mogen zien als winden. Of winden mogen verbinden met aanwezigheid van cherubs. Als God de wind wordt gedragen, zweeft op de vleugels van de wind, zijn troon wordt gedragen door cherubs, hij rijdt op de cherubs. Het staat in Psalm 18 en in 2 Samuel 22. Hij troont op de cherubs. Hij wordt door cherubs gedragen. Waar de Heere verschijnt, zijn de cherubs erbij. Cherubs wil ik verbinden met wind. Maar dan dat aangename in die wind. Die zachte koelte. Zo kenmerkend voor Gods aanwezigheid. Serafs zou ik willen verbinden met flonkering. Lichtglans. Licht verspreidend. En dan staat er van Lucifer in Ezechiël 28 vers 14. Gij waart een beschuttende cherub. Met uitgespreide vleugels. En ik had u een plaats gegeven. Gij waart op de heilige berg der goden. Wandelend te midden van vlammende stenen. Wandelend te midden van, andere vertaling, flonkerende edelstenen. Wandelend te midden van stenen in lichtglans gehuld. Dan denk ik daarbij, wandelend ook te midden van de serafs. U hoeft het niet met mij eens te zijn. Het is een proeven van uitleg. Ik wil dat gewoon eens wat verder aan u bekendmaken, met u delen. En u mag daar uw eigen gedachten over hebben. Serafs verspreiden lichtglans. Cherubs. Het werk van cherubs zal zich ook mede vertalen in het ervaren van een zachte koelte. Het zuizen van de wind. Serafs verspreiden licht, maar ze branden niet. Ze zijn gehuld in het licht wat specifiek is voor Gods koninkrijk. Ze geven dit vorm, ze stralen dit uit. Maar waar een seraf is gevallen, waar een seraf in wezen is veranderd, daar is hij een vlam geworden. En worden ze beschreven als vlammend vuur. En wonderlijk, als je het woord seraf opzoekt in een Bijbels woordenboek, dan zie je er daar niet alleen edelen staan, maar ook brandende. Merkwaardig. Twee betekenissen die tegenovergesteld zijn. En op de fundamentcursus heb ik gezegd, die edelen, dat is het oorspronkelijke. En dat brandende, dat is die tweede, die afgeleide, die bijgekomen betekenis. Zo goed als deze engelen van oorsprong lichtglans geven, niet verterend, maar alleen maar glanzend, stralend, heerlijkheid uitspreidend. En na hun val, branden, verteren. Verderven. Heel merkwaardig dat van die rijke man beschreven staat in Lucas 16. Als hij in het dodenrijk is en in de pijn ligt. En hij ziet in een visioen dus allemaal Lazarus in Abraham's schoot. Dan zegt hij, vader Abraham, stuur Lazarus. Opdat hij zijn vinger in water dopen en mijn mond verkoelen. Want ik lijd pijn in deze vlam. Hij is in de macht van een doodsmacht, een gevallen seraf, die positie van hem in het dodenrijk invult, die daaraan gestalte geeft. En die rijke man ervaart dat als vuur. Ik leid pijn in deze vlam. In het dodenrijk branden geen vlammetjes. Maar de ervaring wordt beschreven als zijnde gekomen in het vuur. Maar de werkelijkheid is dat iemand in het dodenrijk, in die afgrond, onder een doodsmacht zit die tot de groep verdervers behoort. Een doodsmacht onder Apollyon, die verderf wil bewerken in zo'n leven wat eenmaal in die afgrondsituatie terecht is gekomen. Serafs, licht, gevallen serafs, vuur. Cherubs, werkzaam, actief. Michael met zijn heilige engelen, altijd actief. Kunnen overal zijn waar ze uitgezonden worden en doen daar weldadig, verfrissend werk. Te vergelijken met die zachte koelte. Maar waar een cherub gevallen is en dus een demon is geworden, gaat hij heel anders te werk. Dan zijn het stormwinden geworden. Denk eens aan die vier winden die aan het uiteinde van de aarde worden vastgehouden. Openbaring 7. Dan worden daar vier stormwinden aan het uiteinde van de aarde vastgehouden, totdat het volk verzegeld is. En in openbaring 9, bij de opening bij het blazen van de zesde bazuin, staat, laat ze niet meer los. En dan komen daar die grootvorsten over de wereld, als stormwinden. Denk eens aan de stormwind die alles opjaagt, die alles aandrijft, die de zaak doet schudden en beschadigt. Als Jezus in de storm terecht is gekomen, dan bestraft hij de wind. Ja, wat zou die bestraffen? De machten, de demonen, die zo'n situatie hebben bewerkt dat er wind en storm waait. Geestelijk en nog in het natuurlijke ook. Jezus bestrafte de wind, ja, die demonen die achter dit natuurverschijnsel zaten. Ik geloof dus dat stormwind, zeker in geestelijke betekenis, een aanduiding is van aanwezigheid, werkzame aanwezigheid van demonen, van gevallen cherubs. Oorspronkelijk mooi, na hun val verschrikkelijk. Zie een stormwind des Heren, zegt Jeremia 30 vers 23. Gramschap vaart uit, een meesleurende storm. Waar komt die neer? Op het hoofd van de goddelozen. Goed, dat wil ik eventjes voor u neerzetten. Ter overweging meegeven. Om dan nu het wat te gaan toepassen in concrete situaties. God manifesteert zich in licht, in heerlijkheid en in weldadige rust. In het zuizen van die zachte koelte. En dat wordt mede vormgegeven door zijn engelen rondom hem. Het licht mee vormgegeven door serafs. Het zuizen van die zachte koelte, die verfrissende aanwezigheid, mede vormgegeven door de cherubs. Wie kan in dat klimaat bestaan? Wie kan daarin gedijen? Wie kan daarin verkeren? Alleen die wezens die totaal met God verbonden zijn. God zelf, al zijn heilige engelen en alles waarin gerechtigheid aanwezig is. Die kunnen het ontvangen. Die kunnen het beleven. Die kunnen van die lichtglans genieten. Die ervaren die aanwezigheid van die cherubs en serafs als zalig, rustgevend en genieten daarvan met volle teugen. Voor ieder mens bedoeld, van oorsprong af. En in diegenen die het kunnen beleven, die dat heerlijk ervaren, wordt het ook nog eens vermenigvuldigd. Niet alleen de genade en de vrede worden dan vermenigvuldigd, maar ook de lichtglans. Ook alles wat vanuit Gods koninkrijk aan mensen wordt gegeven, wordt in hen vermenigvuldigd als zij werkelijk in verbinding met God staan en helemaal de gerechtigheid beleven en belichamen. Maar waar de aanwezigheid des Heren en dus ook de aanwezigheid van serafs en cherubs, daar is waar ook ongerechtigheid is. Dus in contact komt met wezens die niet heilig zijn, daar ontstaat vuur. Daar ontstaat vuur. Ik lees u Jesaja 10, vers 17. Dan zal het licht van Israël tot een vuur worden. En zijn heilige tot een vlam. Die op een dag de distels en dorens van Assur verbrandt en verteert. Wonderlijk. Het licht zal worden tot een vuur. Het heilige tot een vlam. Die alles verbrandt en verteert. Assur. Het beeld van het afvallige. Het weerspannige en het goddeloze. 2 Samuel 22 vers 13 zegt: van de glans voor hem raakten vurige kolen in brand. Nog een keer. Van de glans voor hem raakten vurige kolen in brand. Die vurige kolen konden die glans niet weerstaan, niet ontvangen. Ze raakten erdoor in brand. Dat licht had in die kolen een reactie van, dat vind ik erin. Hoe komt dat? Dat komt omdat daar goddeloosheid is. Want, staat er in Jesaja 9 vers 18, de goddeloosheid brandt als een vuur, dat doornen en distels verteert. Psalm 79, Psalm 97 vers 3 zegt: vuur gaat voor zijn aangezicht uit en het zet zijn tegenstanders rondom in vlam. Waar de Heere verschijnt, verschijnt hij in heiligheid, verschijnt hij in lichtglans, verschijnt hij in heerlijkheid, in rust, in vrede. Maar voor goddelozen is dat als vuur. Als een storm. Ze kunnen er niet tegen. Ze kunnen het niet ontvangen. Die weldadigheid slaat niet bij hen aan. Het roept een reactie op van onrust, spanning, storm, vuur. Nog zo'n tekst. Zoek u maar eens op. Jesaja 66. In vers 15. Wonderlijke tekst, maar ik hoop dat u daar iets in gaat zien. Dat kan ik alleen maar hopen natuurlijk. Jesaja 66 vers 15. Want zie. Ja, Jesaja 66 vers 15. Moeilijk hè, in het Bijbel van een ander zoeken. Vlak voor Jeremia. Ja. Helemaal achteraan Jesaja. Anders luister je gewoon aan. Hè? Heb je het gevonden? Nee, nou eventjes wachten maar. Jesaja 66 en dan het 15e vers. Daar staat: want zie, de Heere zal komen. Er komt de Heer. En hij verschijnt. En hij komt dan, zo wordt het hier beschreven, als vuur. En zijn wagens zullen zijn als een storm. Het zijn wagens waar hij op rijdt, die cherubs. Als een storm. Waarom? Om zijn toorn te openbaren in gloed en zijn dreiging in vuurvlammen. Ja. Het vuur verteert weerspannigen, zegt Hebreeën 10, vers 27. Goed. God verschijnt. En waar God verschijnt, wordt scheiding aangebracht. Komt al het verborgene aan het licht. Het heilige, het onheilige. Gerechtigheid, ongerechtigheid. En het wordt radicaal van elkaar gescheiden. Dat kan niet door elkaar heen blijven lopen in de aanwezigheid van God. De heiligheid des Heren is als een licht voor de heiligen, maar als een vuur voor de onheiligen. Als het suizen van een zachte koelte voor de rechtvaardigen, maar als een storm voor de onrechtvaardigen. Niet dat God voor de een een ander wezenskenmerk van hem openbaart dan voor de ander, maar die ene, die rechtvaardige, ervaart hetzelfde wezen Gods totaal anders dan de onrechtvaardige. Begrijpt u dat? Daar komt een andere reactie uit. En uit de ogen van de rechtvaardige is God licht, is het vrede en heil, maar uit de ogen van die onrechtvaardige is het vuur en storm. En waar die onrechtvaardige en die rechtvaardige naast elkaar zitten, kan het een hele tijd met elkaar omgaan zonder dat er iets blijkt. Maar als de aanwezigheid des Heren daar is, als de Heere verschijnt, komt al het verborgene aan het licht. En dat doet dan dingen tevoorschijn komen die niet van God zijn, maar als reactie op Gods aanwezigheid tevoorschijn treden. Van God gaat geen vuur uit. En van zijn engelen evenmin. Van God gaat geen storm uit. En van zijn engelen evenmin. Maar in confrontatie met God. En in confrontatie met die engelen. Echt confronterend. Ervaar je het als vuur. Ervaar je het als storm. Beleef je het als vuur en storm. God woont in een ontoegankelijk licht, zegt 1 Timotheüs 6, vers 16. Ja. Als je daar niet bij kunt door zonde en ongerechtigheden, ja, ontoegankelijk dat licht, dan is het een verterend vuur. Nou, zo zagen de Israëlieten het ook. Exodus 24, vers 17. De verschijning van de heerlijkheid des Heren was als verterend vuur op de top van de berg ten aanschouwen van de Israëlieten. God was daar geen vuur aan het ontsteken. Maar in de ogen van de Israëlieten was de verschijning van de Heer op die berg als een vuur. Als een storm, als aardbeving, noem maar op, die natuurverschijnselen die duiden op andere werkingen in de geestelijke wereld dan alleen de werking van de Geest des Heren. Onze God is een verterend vuur voor alles wat niet bij God behoort. Voor alles wat niet uit God is. Het kan niet stand houden in de aanwezigheid van God. En daarom is het voor hen als vuur. Het verderft. Het is de bij de tegenstander opgeroepen reactie op het licht. Op de heerlijkheid. Op de heiligheid. En zo is ook de storm de door de tegenstander opgeroepen reactie op de aanwezigheid van God. Storm en vuur begeleiden dus heel vaak de manifestatie van God. De verschijningen van God. Maar het is niet uit hem, het is niet van hem, niet wezenlijk van hem. Het is de reactie van de tegenstander, de actie van de tegenstander, die naar zijn aard reageert en niets anders kan doen dan vuur, storm doen opsteken. En dat zie je dus overal waar er een oordeel over de wereld gaat. Waar God en Jezus zich openbaart. Daar gaat een oordeel, daar ontstaat scheiding, daar ontstaan die totaal verschillende reacties. Ik heb het net gelezen op Psalm 50. Ik lees het even door. Uit Sion, zoek die maar op, Psalm 50. Een sleuteltekst. Psalm 50, vers 2. Uit Sion, de volkomen schoonheid, verschijnt God in lichtglans. Onze God komt en zal niet zwijgen. Vuur verteert voor zijn aangezicht. En rondom hem stormt het geweldig. Daar heb je het nou. Rondom hem. Voor hem uit. Vuur, storm. Allerlei verschijnselen die nou niet zozeer op heerlijkheid en heiligheid zouden wijzen. Maar op de reactie daarop. In Deuteronomium 33 vers 2 staat, ik zal het u voorlezen. De Heere is gekomen van Sinaï en over hen opgegaan uit Seir. Hij is in lichtglans verschenen van het gebergte Paran en gekomen uit het midden van heilige tienduizenden. En aan zijn rechterzijde zagen zij een brandend vuur. Aan zijn rechterzijde zagen zij een brandend vuur. Daardoor wordt God vaak omgeven, wordt God vaak begeleid. En dan spreekt hij vanuit het midden van het vuur. Niet dat hij zelf het vuur is, maar het is rondom hem. En wat dacht hij van 2 Thessalonicenzen 1 vers 8? Daar wordt de verschijning van Jezus Christus beschreven. Zijn openbaring in heerlijkheid met de zijne. Dat is voor ons verkwikking. Een heerlijke verkwikking. Maar voor alles die hem niet hebben willen gehoorzamen, is het een verschrikking. Want, dan staat er, dan oefent hij straf met de engelen van zijn kracht in vlammend vuur over hen die God niet kennen en het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzamen. Deze zullen boeten met een eeuwig verderf in het eeuwige vuur. De verschijning van Jezus Christus, levert dat op? Ja, alleen bij hen die zijn evangelie niet gehoorzamen. Die God niet hebben willen leren kennen. Die nee gezegd hebben tegen Jezus en tegen God. Lichtende serafs rondom Gods troon kunnen als vuurvlammen worden gezien en ervaren. Maar het zijn edelen die stralen van goddelijk licht. Cherubs, de troon Gods dragen, kunnen als sterke winden, als stormwinden worden beschreven en ervaren. Maar het zijn rustgevende, actieve medestanders met prachtige taken ten opzichte van de mens. De directe actieve werking van vuur en storm komt dus niet voort uit de engelen Gods. Maar uit een tegenpolen. Van de doodsmachten en van de demonen. De doodsmachten met dood en Napoleon voorop zijn kenmerkend voor het vuur. Dat gaat van hen uit. De demonen met Satan en Belial voorop zijn verantwoordelijk voor de storm. Voor die geweldige windvlagen. Voor die winden die over uit de hoeken van de aarde worden losgelaten. Dat gaat van hen uit. Zo zijn zij. En vuur en storm treden bij bij een verschijning des Heren alleen op als er confrontaties zijn. Maar dan als een begeleidend verschijnsel. Grensvlakverschijnselen. Grensconflicten. Maar al zo is het van het begin niet geweest. En zo zal het niet blijven ook. En de mens die dit allemaal meemaakt, de mens zoals hij nu leeft, na de val van Lucifer en het ontstaan van het Rijk der Duisternis, na de zonde, en nog niet in het einde der tijden aangekomen, de mens die dat dus nu beschrijft en meemaakt, al de mensen die in de Bijbel hun bijdrage geleverd hebben, hebben iets daarvan gezien, hebben daarvan iets meegemaakt, lijfelijk of visionair. En wat zeggen zij, wat beschrijven zij? Een totaalindruk. En die totaalindruk is niet volledig en is ook niet altijd naar wezen onderscheiden. Daarin lopen nog dingen door elkaar. Daar is iets van God. En dat ervaren ze. Maar tegelijkertijd zien ze ook en ze beschrijven het geheel. Dat zouden wij ook doen. Natuurlijk. Daarin is het nog niet volledig. Is niet alles duidelijk. Het zijn vaak visioenen. Het zijn vaak ervaringen. En niet het volledige zicht op wat er werkelijk aan de hand is in de geestelijke wereld. En ze beschrijven gewoon wat ze zien en ervaren. Niet volledig en zeker ook niet volledig onderscheiden. Hebreeën 1 vers 7 zegt, en van zijn engelen zegt hij, die zijn engelen maakt tot winden en zijn dienaars tot een vuur. Er zijn dus engelen die functioneren als winden en er zijn engelen die functioneren als lichtgevers, die ook als vurige wezens kunnen worden ervaren. Ook daar nog een mengeling. Nog niet alles helder en duidelijk. Want ja, wind is maar een beschrijving, is nog niet echt duidelijk een weergave van een wezen. Het is een beschrijving van een werkzaamheid van een engel. Licht, glans, vuur. Het is een beschrijving van een werkzaamheid, maar nog niet het wezen van de zaak. Het is een onvolledige beschrijving. Waar we iets uit kunnen halen door erop door te denken en wat de Heer in ons hart verder zal moeten bevestigen. Die uitspraak uit Hebreeën 1 is ontleend aan Psalm 104. Daar staat, hij maakt de winden tot zijn boden en laaiend vuur tot zijn dienaren. Nou, dan heb je dat weer. Die twee soorten engelen, cherubs en serafs, winden en lichtdragers. Ook ervaren wordend als stormwinden en wezens die laaiend vuur veroorzaken. Nou, de Pinksterdag. Toen de Pinksterdag aanbrak, waren alle eendrachtig bijeen. En dan gebeurt daar iets. Dan is daar een prachtig moment waarin deze mensen gedoopt worden met Heilige Geest. En de Geest Gods voor het eerst aan rechtvaardig gemaakte zondaars wordt gegeven. Aan rechtvaardigen op grond van het werk van Jezus Christus. Geen volmaakte mensen, maar mensen die geloofden in het werk van Jezus Christus en in dat werk al heel wat hadden beleefd en doorleefd. Daar komt de Geest Gods. En wil neerdalen in het hart van deze mensen. Daar bijeen in die ruimte. Nou, dat is een machtig gebeuren. Een heerlijk gebeuren. Wat, als het aan God heeft gelegen, zou hij alleen als we hebben gelegen, in diezelfde rust zou hebben mogen plaatsvinden als bij Jezus. Hij wilde zich openbaren. Zich helemaal geven aan deze mensen. En wat dacht u? Zo'n werking van de Heilige Geest wordt omgeven door werking van heilige engelen. Daar zijn cherubs en serafs bij betrokken geweest. Bij dat heerlijke gebeuren. Daar werden mensen in Gods koninkrijk op een hoger niveau gebracht. Er werden andere serafs aan hen toegevoegd. Met meer mogelijkheden om die mensen in die situatie te dienen en te ondersteunen. Licht daalde neer ook vanuit Gods koninkrijk. En het zette zich op ieder van hen. Licht. Dat is uit Gods koninkrijk. En dat dat ook, ja, in hun onvolkomenheid nog ervaren is als tongen als van vuur, kan ik me voorstellen. Kan ik me voorstellen. Maar het primaire gebeuren is mooi, is positief. Daar is een werking van de geest Gods en een werking van serafs, die zich op ieder persoonlijk neerzetten. Want serafs, dat zijn persoonlijke engelen. Maar tegelijkertijd is daar nog confrontatie. Is daar nog iets van het andere? Wat moet wijken? En dat geheel wordt ervaren als tongen, als van vuur. Helemaal negatief? Nee, want er werd een positief iets tot stand gebracht. Maar het werd begeleid door. Het werd mede ervaren en mede beschreven vanuit een nog onvolkomen zicht. Lichtdragers werden toegedeeld, nieuwe, hogere serafs aan die geestvervulde mensen. Het zette zich op ieder van hen, zichtbaar, maar beschreven als vuur. Omdat er ook nog iets anders bij was, wat, ja, de beschrijving zo deed zijn. Het waren ook cherubs. De zachte koelte, de werking van heilige engelen wilde hen omstralen. En dat gebeurde ook. Dat was primair. Maar er kwam wat bij, wat het als een geweldige stormwind deed overkomen. En het gehele huis vulde. Ja. Die cherubs wilden in die ruimte alleen maar Gods koninkrijk bewerken. En al het andere was geen plaats meer voor. Die serafs wilden alleen maar licht bewerken. En voor dat andere mocht geen plaats meer zijn. Maar dat was er nog wel. En in die confrontatie kwam dat ook tevoorschijn. Niet alleen licht, maar ook vuur. Niet alleen wind, maar ook storm. Alleen maar negatief? Nee. Alleen maar positief? Nee, gemengd. Het een en het ander. Waarbij ik blijf stellen dat vuur in zijn diepste wezen nooit uit God voortkomt. Nooit uit een engel Gods voorkomt. Dat storm in zijn diepste aard nooit uit God voorkomt. Nooit uit een engel Gods voorkomt. Maar waar God en zijn engelen verschijnen, verschijnt niet alleen het oorspronkelijke, maar komt er ook dat toegevoegde bij, dat wat er zo vaak mee samengaat, wat met die grensvlakverschijnselen te maken heeft. En ik hoop dat we meer gaan letten op het goddelijke erin. Dat we zo'n beschrijving gaan onderscheiden, gaan ontleden en zoeken naar wat is daarin van God. Dat is mooi. En wat is daarin? Niet van God. Dat hoort er niet bij. Niet alleen het oorspronkelijke, maar ook, ja, het toegevoegde. Niet alleen het goddelijke, maar ook, ja, nog iets van dat andere, wat er niet bij hoort, kwam tevoorschijn. Maar voor de discipelen was het machtige moment daar. Ze werden gedoopt in de Heilige Geest. Ze werden toegedeeld met kracht uit de hoge. Ze kregen versterking van serafs en cherubs. Zij konden hun nieuwe taak aan. En daar konden ze gaan. En zolang wij nog in deze situatie zijn, dat in die geestelijke wereld er dingen nog door elkaar lopen, dat Gods koninkrijk zich manifesteert en tegelijkertijd er een manifestatie van duisternis doorheen en tussendoor kan lopen, hebben we te maken met somverschijnselen, met totaalverschijnselen, waarin het een en het ander naast elkaar gezien kan worden, maar vaak als een geheel beschreven wordt. En ik hoop dat u die stap terug wilt maken, kunt maken. Zal het altijd zo doorgaan? Natuurlijk niet. Als God zal zijn alles in allen, wat staat er dan? Dan zal er niets verdervends meer zijn op gans mijn heilige berg. Dan wordt er in Openbaring 22 alleen maar beschreven dat de stad Gods in licht gehuld is. En er is geen nacht meer. Er is geen duisternis meer. En dan is de heerlijkheid des Heer alleen maar als een licht. Want alleen des nachts, als die wolkkolom vuur. Ja, in aanwezigheid van duisternis wordt licht vuur. Maar overdag was die wolk licht. Zo zal de heerlijkheid des Heeren voortdurend over zijn volk zijn, over zijn mensheid zijn. Met een en al licht, met een en al heerlijkheid, met een en al verkoeling, met een en al verkwikking, met een en al zaligheid. Het goddelijke blijft over. Het oorspronkelijke komt in het uiteindelijke helemaal tevoorschijn. En alles wat er nu tussendoor fietst en er eigenlijk niet bij hoort, maar vaak tezamen optreedt, zal losgemaakt worden, zal er uit weg gehaald worden. En alleen het goddelijke blijft over. Een proeven van uitleg. Dat was het. Een weergave van een gedachteontwikkeling die al een hele tijd geleden is gestart en waar ik u vanavond gewoon in vrijmoedigheid deelgenoot van heb gemaakt. Niet dat ik u zeg dat dit nou tot aan de laatste procenten en details is uitgewerkt of... Maar het is een tussentijdsverslag, mag ik het zo noemen? Ik kan natuurlijk wachten tot ik het helemaal hartstikke 100% zeker weet. Ik heb gekozen om u in vertrouwen dit is in een eerder stadium aan te reiken. En op deze wijze, vurig van geest, op deze brandende vraag te antwoorden. En u zult begrijpen dat ik na zo'n verhandeling niet nog aan een tweede vraag ga beginnen. Kunt u zeggen, oh niet.